Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het 2e en het 5e vers. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. En het 5e vers, de 10 geboden, vers 2 en 5. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 4e hoofdstuk. Wij herzeggen u Hebreeën 4, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 61... Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, geef mij dan niet in onderdrukkers handen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats, wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zonen Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 4, daarvan het 9e vers. Hebreeën 4, vers 9, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de echte rust. De echte rust. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarin die rust bestaat. In de tweede plaats willen we erop letten hoe die rust te verkrijgen is. En in de derde plaats willen we erop letten voor wie die rust is. Dus de echte rust, onze eerste gedachte waarin die rust bestaat. Er blijft dan een rust over. Wat is dat voor rust? Want je hebt heel veel vormen van rust. Iemand kan druk bezig zijn en dat toch als rust ervaren. Iemand kan niks doen en toch geen rust hebben. Dus wat is dit eigenlijk voor een rust? Onze tweede gedachte, hoe die rust te verkrijgen is. Er staat dat die rust overblijft voor het volk van God. Dus niet dat zij die rust verdienen, maar die blijft over. Hoe dan? Hoe blijft die rust over voor het volk van God? En onze derde gedachte, voor wie die rust is, dat wordt er ook nadrukkelijk bijgezet, voor het volk Gods. En dan separeert de schrijver van de Hebreeënbrief daarmee, dat doet hij ook telkens in dit hoofdstuk, dat niet het hele volk van Israël gezien kan worden als het volk van God in de diepste zin van het woord. Maar dat er verschil is tussen gelovigen en ongelovigen. Gemeente, het gaat vanmorgen in de prediking over rust. En u begrijpt dat dat een bewuste keuze is in verband met de vakantietijd die nu is aangebroken. En jongens en meisjes, dan hebben wij het vaak over het woordje rust. Dan zeggen we kunnen het nu wat rustiger aandoen. We kunnen wat later uit bed komen. We hoeven ons niet zo te haasten, want het is immers vakantie. Soms denk je misschien wel, ik heb zin om vandaag helemaal niets te doen. Er zijn zelfs volwassen mensen die spreken over het zalige niets doen. En die vinden dat rust, als je helemaal niks hoeft te doen, nergens aan hoeft te denken. Wat wordt er nou precies bedoeld met rust? Wat is de Bijbelse rust? Gaat het hier in deze tekst alleen over de lichamelijke rust? Natuurlijk is dat ook nodig, want ons lichaam kan niet 24 uur continu altijd bezig zijn, zo heeft de Heere dat niet bedoeld. En onze geest kan ook niet 24 uur actief zijn. Anders zouden we geen slaap nodig hebben. Maar wat is nu precies de echte rust? Daar willen we met de hulp des Heren vanmorgen een ogenblik op letten. Onze tekstwoorden zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En de Hebreeën, dat zijn Joden, dat zegt het woord al, afkomstig van Heber. En het zijn christenen, het zijn Joodse christenen. En er zijn verschillende gevaren voor deze Joodse christenen, dat ze terugvallen in de Mosaïsche wetgeving, in de ceremoniën. Dus wat Paulus voortdurend doet, dat is vergelijkingen maken tussen Oude Testament, Nieuwe Testament. Hij zet Christus tegenover Mozes. En hij zet de priesters uit het Oude Testament, uit de stam van Levi, die zet hij tegenover het priesterschap van Christus. En hij maakt vergelijkingen tussen het volk van Israël uit het Oude Testament en deze Hebreeën. En dan zet hij dat volk van Israël neer als een waarschuwend voorbeeld. Want de Heere heeft met het volk van Israël heel veel bemoeienissen gemaakt. Maar dat volk dat was ongehoorzaam en wederstrevig. En we kunnen lezen in het vorige hoofdstuk, dat haalt de apostel aan, Psalm 95, de psalm die we net gezongen hebben, hoe ernstig dat de situatie is. Dat de Heere gezworen heeft dat de ongehoorzame en de ongelovigen niet zullen ingaan in zijn rust. Dus dat zijn hele ernstige woorden, gemeente. Ook al was het dan het volk van Israël, ook al had de Heere dan zoveel bemoeienissen gemaakt, maar ze zouden niet ingaan in de rust. Ze zouden het land Kanaan niet bereiken. Ze zouden zeker niet komen in de eeuwige rust. Maar, en dat is een troostwoord van morgen, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Wat is dat voor een rust? Wel, in de eerste plaats, dat is niet alleen een lichamelijke rust. Wat kun je daarna verlangen als je hard gewerkt hebt, als je een inspannende periode gehad hebt, als je veel met de spieren bezig geweest bent, wat kun je moe zijn van het werk en dan verlang je naar lichamelijke rust. Dat mag ook. Dat is goed, als we op zijn tijd ook rust nemen. Wat dat betreft dan zal ik ook niemand zijn rust willen ontnemen vanmorgen als het daarover gaat. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat in deze tekst ook niet over een psychische rust. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Soms dan hebben wij zoveel prikkels gehad, jongens en meisjes. Dan hebben we zo'n druk op ons hoofd gehad. Dan zijn onze hersenen zo actief geweest dat we eigenlijk geen nieuwe prikkels meer kunnen ontvangen. Zo moe. En dan verlang je naar rust. Dat mag ook. Dat mag ook. Maar dat is niet de rust waar het hier over gaat. Over welke rust gaat het hier? Het is opvallend als je dit hoofdstuk leest in de Griekse taal, dat bijna altijd voor het woordje rust het woord anapausis gebruikt wordt. Anapausis. Hoor je daar wat in, jongens en meisjes? Ja, zeg je, ik hoor het woordje pauze. Precies, het woordje pauze. Pauze is rust. Maar pauze is geen blijvende rust. Als je op school pauze hebt, dan heb je dat een kwartier of 20 minuten, maar daarna begint het weer. En het is heel opmerkelijk als Paulus schrijft over de rust van het aardse Kanaan, dan noemt hij dat een pauze. Anapausis. Het volk van Israël heeft een poosje pauze gekregen daar, maar dat was niet het eindstation. Want als dat de ware rust was, het 8e vers, dan had de Bijbel daarna niet gesproken over een andere dag. Als Jozua het volk gebracht had in de ware rust, dan hoefde er in Psalm 95 niet meer over rust gesproken te worden, want dat is dan al verleden tijd. Maar Psalm 95 staat in de tegenwoordige tijd, heden, zo gij zijn stem hoort. Dus pauze. Ja, de Heere geeft wel eens pauze. Mooie gedachte. De Heere geeft zijn kinderen ook wel eens een pauze. Dat deed hij al in de woestijnreis. Ze hoefden niet 40 jaar te trekken. Maar soms dan mochten ze pauzeren, bij Elim bijvoorbeeld. Wat hebben ze het daar goed gehad. Maar een pauze gaat voorbij. De reis was weer verder. En in Kanaan, het aardse Kanaan, ja, dat was het eindstation niet. Dus gemeente, het gaat hier eigenlijk ook niet over die pauzerust. Waar gaat het dan over? Het is heel opvallend dat in dit vers, in dit negende vers, een heel ander woord gebruikt wordt voor rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. In de Griekse taal staat hier het woord sabbatismos. Sabbatismos, wat hoor je daarin? Het woordje sabbat. Het gaat in deze tekst over de sabbatsrust. En die sabbatsrust die wordt zijn rust genoemd. Die wordt Gods rust genoemd. Mag ik eens vragen, gemeente, is het u om die rust wel eens te doen geworden? Augustinus wel. Hij zei, onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u zijn rust. Wat is dat voor een rust? Is dat het zalige niets doen, de sabbatsrust? Nee. Nee, dat is helemaal niet het zalige niets doen, want gemeente, daar is een mens helemaal niet voor geschapen om niets te doen. Maar de sabbatsrust, wat is dat? Wel, dat doet denken aan de sabbat, dat doet denken aan het vierde gebod. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. En wat houdt dat gebod precies in? Wat doen wij op de rustdag, jongens en meisjes? Helemaal niks, dominee. Nou, dat hoop ik van niet. Want er is heel veel wat wij moeten doen op de sabbat. Op de sabbat, de rustdag, dan doen wij alles wat met de dienst van de Heere te maken heeft. De zondag is een drukke dag. En dat mag ook. Maar dat zijn niet dingen waar je moe van wordt. Dat zijn, als het goed is, dingen waar je hard naar uitgaat. Waar je heel de week al naar uitgekeken hebt. Want wat moeten wij doen op de sabbat? Wat zegt de Heidelbergse catechismus over de sabbatdag? Dat wij van onze boze werken moeten rusten. En dan kom je pas echt tot rust. Dat wij de Heere door zijn geest in ons werken moeten laten. En dat wij alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Dus de sabbatsrust, dat is een stukje, een beginnetje van het eeuwige leven. En in het eeuwige leven, daar doen Gods kinderen niet niks. Maar in het eeuwige leven, daar maken ze God groot. En dat gaan ze hier op deze aarde al leren. Waar komt die sabbatsrust vandaan? Nou, dat wijst de apostel ook aan in dit hoofdstuk. Die sabbatsrust, die komt van God zelf. Want God heeft de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is, in 6 dagen gemaakt. En toen was er nog een dag over. De Heer heeft 7 dagen geschapen in een week. Maar die 7e dag, dat was een bijzondere dag. Dat was een rustdag. De Heer heeft gerust van al zijn werken. Was hij dan moe, jongens en meisjes? Was dat een dag van niks doen? Die 7e dag? Nee. Die 7e dag, toen heeft de Heere zich verlustigd in al zijn werken. Hij was niet moe. De Heer is nooit moe. De schepper van hemel en aarde, die wordt nog moede, nog mat. Maar als de Heere rust, dan schept hij geen nieuwe dingen. Hij zag wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Hij heeft zich verblijd in zijn eigen werken. Dat was zijn rust. En wat is de sabbatsrust? De sabbatsrust is een zich verblijden in de werken van God. De orthodoxe joden die maken van de sabbatsrust een regeldag waar je doodmoe van wordt. Het bestaat eigenlijk alleen maar in alles wat je niet mag doen. Dit mag niet en dat mag niet. Je mag niet op een knopje duwen. Je mag niks. Maar de Heere die heeft zich juist op die 7e dag verlustigd in zijn eigen werk. En dat wordt de begeerte van al Gods kinderen, gemeente. Die rust blijft over voor het volk van God. En als dat niet het beginsel is van de eeuwige Sabbat in ons leven, ja, dan vangt de Sabbat in dit leven dus niet aan. Dus dan volgt na dit leven dus ook niet de eeuwige Sabbat. Is dat nou ook uw rust? Vaak is het zo dat op de vakantie dan sneuvelt de Sabbat. Dan offeren wij de zondag op aan onze vakantie. Dan zeggen we nou, het hoeft niet meer, naar de kerk hoeft niet, we zijn even op vakantie. En het gevaar is ook, gemeente, nu we een beetje gewend worden om thuis mee te luisteren, omdat een derde van de gemeente niet komen kan, dat we zeggen, oh, dat gaat ook prima zo. Maar als de gelegenheid er is, zult u naar Gods huis gaan. Als de gelegenheid er is om op te gaan, zult u er ook rekening mee houden, het liefst in het plannen van de vakantie. Want als het goed is, dan gaat daar toch je hart naar uit, naar de dienst des Heren, naar het woord des Heren. En er is een volk op deze aarde, gemeente, dat heeft dan pas pauze. We gaan het straks zingen uit de 36e psalm aan het einde. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk van liefde dronken. Het was mooi, de reacties die we kregen van vakantiegangers voor die derde dienst. Kunnen we toch nog een keer op naar de kerk in onze vakantie? Ja, die mensen zijn er ook, gelukkig. En al zou het dan maar een handje vol zijn, dan nog is het verblijdend om dat zo te mogen doen. Gaat daar nou ook uw hart naar uit, gemeente? Dat is de rust waar het over gaat in dit hoofdstuk. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe die rust te verkrijgen is. Want er staat, er blijft een rust over. Dus die rust die is er al blijkbaar, die blijft over. Ik hoef die rust niet te maken, maar die rust die is er al. Daar kan ik deel aan krijgen omdat dat achterblijft. Het valt mij in de handen, als het ware. Overblijven. Ja, die rust die was er al in het paradijs. Die rust die was er al toen de Heere de mens schiep, Adam en Eva in het paradijs. Ze hebben zich vermaakt in God, dat was hun rust. Ze waren niet bezig met niks doen, maar ze zochten de gemeenschap met hun schepper en zijn geboden, dat was hun rust. En als ze daarin gebleven hadden, dan konden ze ook op die wijze de zaligheid, de onverliesbare zaligheid ontvangen. Er was helemaal niets wat hun leven verstoorde. Er was geen enkele onrust in het paradijs. Maar die rust, die hebben wij niet meer. En dat komt omdat de zondeval daartussen gekomen is, gemeente. Wij hebben de dienst van God de rug toegekeerd. We hebben ons moedwillig verbonden aan de Satan. En de Satan, jongens en meisjes, is een slavendrijver. Dus van de Satan krijg je nooit rust. Er zijn jonge mensen die de wereld ingaan, die zeggen, ik wil af van die regeltjes in de kerk, ik wil rust. Nou, oké, maar dan moet je niet in de wereld zijn, want daar vind je geen rust. Bij de slavendrijver, bij de duivel vind je nooit rust. De dienst van de wereld is veel vermoeiender dan de paar regeltjes die er in de kerk zijn, dat kan ik je beloven. Dus als je rust zoekt, kom dan naar de kerk. Wij zijn de rust kwijtgeraakt toen we voor de duivel gekozen hebben. Kijk maar, Adam en Eva zijn gevlucht. Het is één en al onrust, onrust. Ze worden weggedreven van God. Ze vluchten al bevende voor Gods aangezicht. En zo blijft het, gemeente. Als een mens wegvlucht bij God, vind je nooit rust. Echt waar, de hele wereld is één bron van onrust. En mensen doen soms alsof ze de rust gevonden hebben. Maar de goddelozen, je maakt het mij niet wijs. De goddelozen hebben geen vrede. Kan niet. Want buiten God is er geen vrede. Kijk, je kunt die onrust voor vrede houden. Dat is wat anders. Want wij zijn rustzoekers, maar dat is de ware rust niet. Nee, die ware rust die wordt overgelaten aan het volk van God. Er wordt hier een Grieks woord gebruikt. Het woord apoleitai, en dat betekent eigenlijk achterlaten. De Heere laat die rust achter voor zijn kinderen. Je kunt het niet verdienen, je kunt het alleen maar krijgen. En hoe dan, zegt iemand. Hoe dan, dominee? Nou, kijk eens naar het voorbeeld van het volk van Israël. Dat wordt hier in dit hoofdstuk als voorbeeld genoemd. Hoe kwam het volk van Israël aan die rust? Jongens en meisjes, het volk van Israël leefde in Egypte. Hadden ze daar rust? Nee, ja, later deden ze alsof ze het daar zo goed hadden. Maar de werkelijkheid was heel anders. Ze waren onder de voortdurende druk van Farao en de slavendrijvers van Egypte. En wat moesten ze doen? De hele dag moesten ze proberen om het die slavendrijvers naar de zin te maken. En waren die slavendrijvers wel eens tevreden? Nee, die slavendrijvers die waren nooit tevreden. Als ze zoveel stenen gemaakt hadden, dan zeiden die slavendrijvers, en morgen nog meer, altijd meer. Dus het was nooit rust. En dat deed de Heere het volk van Israël gevoelen. En wat een wonder, ze gingen roepen tot de Heere om verlost te worden. En dat geroep van de kinderen Israëls, dat klom op voor het aangezicht van de Heere. En de Heere heeft hen in de woestijn gebracht, met een sterke arm uitgeleid. En uiteindelijk is het Jozua geweest die het volk in de rust gebracht heeft. Het is heel opmerkelijk dat in het 8e vers daar staat, we hebben het net ook gehoord met lezen, met voorlezen, ik weet niet wat er in uw bijbeltje staat, maar in het 8e vers daar staat eigenlijk de naam Jezus. Jezus heeft hen in de rust gebracht. Jezus heeft toch niet het volk van Israël in de rust gebracht? Nee, dat heeft Jozua gedaan. Maar in de Septuaginta, daar is de naam Jozua, is Jezus. Jezus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Jozua. Dus dat is dezelfde naam. Jezus heeft hen in de rust gebracht. Jozef heeft hen in de rust gebracht. Jozua heeft hen in de rust gebracht. En de ceremonieën, die hebben dat volk heen gewezen naar Jezus. Alles wees heen naar die meerdere Jozua. Dus hoe kom je nou aan die rust? Nou, op deze manier. Gemeente, de Heere doet dat nog precies hetzelfde. De Heere haalt zijn volk uit de handen van de helse farao. De Heere brengt hen in de woestijn en Jezus brengt hen in de rust. En als u zegt, ja, maar ik wil niet in de woestijn, dan kom je ook niet in de rust. Kijk, als je farao wil blijven dienen, dan kom je ook nooit in de rust. En dat u het daar naar uw zin hebt of dat u het aangenaam vindt, dat is eigenlijk heel aangrijpend. Later zeggen de onbekeerde Israëlieten, die zeggen ook, vroeger hadden we het zo goed in Egypteland. We willen eigenlijk wel terug. Dwaze mensen. Er zijn mensen die de kerk verlaten, ze kiezen voor de wereld. Is precies hetzelfde als wat die kinderen Israëls wilden. Ze wilden niet door de woestijn naar Kanaan. Ze wilden de wereld vasthouden. En gemeente, daarom de vraag, bent u op weg naar de rust? Is de rust u ook opgezegd? Bent u onrustig geworden? De Heere maakt zijn kinderen altijd eerst onrustig. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u. Gods kinderen, jongens en meisjes, vinden nergens meer rust. Als de Heere in je hart begint te werken en je gaat naar Zwitserland, vind je geen rust. Ja, maar die bergen? Nee, je vindt geen rust. En als je naar Oostenrijk gaat, vind je geen rust. Mag je daar niet naartoe dan? Dat zeg ik niet. Maar ik zeg dat daar niet deze rust te vinden is. Als je tenminste door de Heere onrustig bent gemaakt. Welke onrust bedoelt u dan? Nou, de onrust vanwege de zonde. Ja, veel mensen zijn niet onrustig door de zonde. Die zoeken juist rust in de zonde. Maar als de Heere in je hart gaat werken, gemeente, dan komt er een heilige onrust. Wat zegt die dichter ook alweer? Hij zegt, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Hij kon er niet van slapen. En waar die ook was, overal achtervolgde het hem dat hij tegen de Heere gezondigd had. Het was zelfs in zijn beenderen, zegt hij. Dus als het ware, zijn hele lichaam was er ook bij betrokken. Hij werd er lichamelijk ook nog moe van ook. Van die voortdurende onrust. Onrust, waarom? Nou, vanwege de wet. De wet is ons voorgelezen en daar kunnen we heel rustig naar luisteren. Sommigen horen niet eens meer wat er gezegd wordt, maar gemeente, als die wet door de Heere gebruikt wordt als een kenbron van je ellende, dan kun je er niet meer zo rustig naar luisteren. Dan wordt die wet, dat wordt een eisende wet voor ons. Die wet die jaagt ons op. Heb je geen rust meer, want ik kan niet aan die wet voldoen. En ik wil wel aan die wet voldoen, maar dat is onmogelijk, terwijl die wet blijft eisen. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Dat zijn mensen die door de Heere onrustig zijn gemaakt, voor wie de wet geworden is als een spiegel, als een kenbron. Onrustig, waarom? Nou, vanwege Gods rechtvaardigheid. Ja, de mens van nature denkt daar niet aan, gemeente, maar God is een rechtvaardig God. Wij kunnen niet voor God verschijnen. Denk eens aan Luther. Dat woord rechtvaardigheid of gerechtigheid, dat heeft Luther al de rust benomen. Als hij de Bijbel opensloeg, dan zag hij weer dat woord gerechtigheid. En daar werd hij vreselijk onrustig van. Want gerechtigheid, dat betekende zijn ondergang. Hij vond geen rust. Hij zocht het wel. Hij beklom de Pilatustrap op zijn knieën. Hij sloeg zichzelf. Hij deed van alles en nog wat, maar hij vond geen rust. Nergens. Onrust, waarom? Vanwege de toorn van God. De Heere kan de zonde niet ongestraft blijven. En hij, ik, kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Dus gemeente, dat is een onoplosbare situatie. Dat is een onophoudelijke onrust. Dat is een voortgedreven worden, alsof iemand op je hielen zit. Dat is, weten jullie het nog, jongens en meisjes? Al is het alweer een poosje geleden, maar dat is zoals die doodslager achtervolgd werd op weg naar de vrije stad. Hij vond geen rust en als hij al even was gaan zitten, dan zat de bloedwreker hem op de hielen. Hij mocht niet rusten, hij kon niet rusten, want buiten de vrije stad is er geen rust. Kijk, dan los je het zelf niet meer op en dan lost de vakantieperiode het ook niet op, gemeente. Dat wordt een onhoudbare situatie. Althans, ik hoop dat het een onhoudbare situatie wordt. Want als je rustgronden vindt, en de mens is een rustzoeker. Maar als je rust vindt, dan denkt de mens wel weer verder te kunnen. En weet u wat nou zo'n wonder is? Althans, dat wordt een wonder voor die onrustige zondaren. Dat de Heere zulke op gaat zoeken. In de prediking, in zijn huis, en hij gaat ze nodigen. Die mensen die vermoeid en belast zijn, komt herwaarts tot mij, alle. die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat zijn geen overwerkte mensen. Dat zijn geen overspannen mensen. Al wordt dat wel eens gedacht. Dat zijn geen mensen met een godsdienstwaanzin of zo. Maar dat zijn mensen die geen rust kunnen vinden voor het hol van hun zielenvoet. En die weet Jezus te vinden. Want ja, buiten Jezus kom je niet in Kanaan. Dat heeft het Oude Testament al geleerd. Jozua, Jezus bracht hen in de pauze. En gemeente, dat is vandaag nog zo. De rust is alleen te vinden in de zaligmaker. En dat is zo'n les om dat te leren. We zoeken het overal, maar het is nergens. En daarom lopen Gods kinderen vast in de vakantie en ze komen doodmoe terug, want ze hebben geen rust gevonden. En ze zijn aan het zoeken geweest, ze zijn aan het lezen geweest, ze hebben misschien zo'n hele oudvader verslonden en ze hebben geen rust gevonden. Nee, want die rust die ligt niet in een oudvader, die ligt niet in ons doen en laten, maar die ligt alleen in de zaligmaker. En de zaligmaker die nodigt vermoeide en belaste. En ik zal u rust geven. Belasten, dat zijn mensen die dit pak niet kwijt kunnen. Dat zijn mensen die geen rust kunnen nemen. Dat zijn mensen die het niet op kunnen lossen. Er ligt alleen maar rust in hem. Waarom? Omdat hij plaatsvervangend aan Gods recht heeft genoeg gedaan. En dan moet ik even terugdenken aan de Goede Vrijdagdienst, weet u het nog? Jezus het hoofd buigende gaf de geest. Weet u nog wat er eigenlijk stond? Hij legde zijn hoofd neer. Nooit heeft de Heer Jezus jongens en meisjes zijn hoofd neer kunnen leggen. Hij vond geen rust. Hij zegt dat de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerleggen kan. De Heer Jezus vond geen rust. Totdat hij het uitgeroepen heeft aan het kruis. Het is volbracht. En toen heeft hij zijn hoofd neergelegd. Toen vond hij rust. Toen zijn Vader tevreden was. Toen het recht bevredigd was, toen de prijs betaald werd, was, toen er niks meer bij hoefde, toen vond Jezus rust. En gemeente, waar vinden nu de onrustigen rust, als ze zicht mogen krijgen op deze zaligmaker? Want dan hoeft er niks meer. Er zijn mensen, daar moet zoveel van. Je wordt er doodmoe van die godsdienst. Alles moet. En niks mag. Want ja, het lijkt alsof men de hemel nog moet verdienen. Maar als je deze zaligmaker vinden mag, dan hoeft er niks meer. Helemaal niks meer. Er hoeft er geen nagelschrap meer bij. En daar vindt een onrustige ziel rust. In Jezus. En die herder. Die zijn kinderen naar Kanaan brengt. Die hoge priester onzer belijdenis. Hij vormt de kern van de brief aan de Hebreeën. Eigenlijk gaat het voortdurend om hem. Ook in dit hoofdstuk. Het gaat om hem. Het hoofdstuk eindigt er ook weer mee. Het gaat om hem die een genadetroon geopend heeft voor rusteloze zielen, gemeente. Alleen in hem is rust. De Sabbatsrust. Want hij heeft ook het vierde gebod vervuld. Hij heeft al de geboden vervuld. In hem ligt een antwoord op al de onrust. Op al de zonde. Op al de aanklagers. En dan weet ik dat er onderscheiden standen zijn in het geestelijke leven. Maar dit weet ik ook. Dat de eerste blik op Jezus geeft rust. Dan hoeft er niks meer. En hoe meer dat men van deze zaligmaker mag leren kennen, Hoe meer dat men ervaren mag, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want hij moet gekend worden in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. En naarmate dat er plaats gekomen is voor hem, naarmate dat de onrust ons hart bezet heeft, zal ook de rust in hem gevonden worden. Er blijft dan een rust over. En deze priester heeft een onvergankelijk priesterschap. Dus waarom zoeken die mensen het nou weer bij Mozes? En waarom zoeken ze het bij de Aaronitische priesters? Waarom dreigen ze nou weer terug te zakken in die ceremoniële dienst? Waarom verwachten ze het nou van doen en laten? Dat brengt hen nooit in Kanaan. Jozua brengt hen in Kanaan. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Omdat jongens en meisjes deze Heere Jezus Christus, die grote onruststoker, verslagen heeft. En wie is de grote onruststoker? Dat is de duivel. De duivel is uit op onrust. De duivel maakt onrust. De duivel probeert alles op zijn kop te zetten. Ook in het leven van Gods kinderen. Hij wordt genoemd die verklager der broederen. Maar de Heere Jezus heeft hem overwonnen. Hij heeft hem aangeklaagd bij zijn vader. De duivel is uit de hemel geworpen zelfs. Dus die duivel heeft geen recht meer op Gods kinderen. En waar wordt deze rust nou genoten? Waar vind je nou deze rust? Ja, ontspannen. Nou ja, je mag wel ontspannen, maar daar vind je niet deze rust. Deze rust vind je in Gods huis. En als je niet komen kunt in te doen wat je hand vindt om te doen, kan vandaag ook thuis zijn, gemeente. Deze rust vind je, we gaan het straks zingen, Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welles maakt hier elk in liefde dronken. Als onder de prediking je oog geopend mag worden voor deze dierbare zaligmaker, daar vindt de moeder zondaar rust. Waar is die rust? In de vereniging met Christus, in de gemeenschap met Christus. En dat zijn voorsmaken van de hemelse heerlijkheid. Want zeker heeft deze belofte, het geldt heden, zo gij zijn stem hoort, maar het geldt natuurlijk ook de toekomst. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Kanaan, waar het volk een pauze mocht hebben, is een flauwe afschaduwing van het hemelse Kanaan, waar Gods kinderen sabbatsrust mogen krijgen. Waar de geboden Gods nooit meer veroordelen zullen. Waar de vijanden niet meer overwonnen behoeven te worden. Maar waar ervaren mag worden zijn rust zal heerlijk zijn. We gaan naar onze derde gedachte, voor wie? Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73. En daarvan het 13e en het 14e. Wie heb ik nevens u omhoog en wie ver van u de weelde zoekt. 73, vers 13 en 14. onze derde gedachte voor wie die rust is. De gemeente, dat hoeft geen vraag te zijn. Het antwoord staat in onze tekst. Voor het volk Gods. Wie zijn dat? Nou, dat is het hele volk van Israël. Dat is de hele gemeente. Nee. De kanttekening zegt dat is voor de ware gelovigen. Die de ware Israëlieten en kinderen der belofte zijn. Wie zijn kinderen der belofte? Heel de gemeente, zeggen sommigen. Alle gedoopten delen in de belofte. Nee. Nee. Wie zijn kinderen der belofte? Abrahams geestelijk zaad. Dat zijn kinderen der belofte. De gelovigen, de ware gelovigen. Die belofte van de rust, dat is de belofte voor de ware bondelingen. Het is niet al Israël wat Israël genaamd tot separeren. Dat doet de apostel, separeren. Dat is in de prediking ook heel erg belangrijk. Dat we niet de gemeente aanspreken als broeders en zusters in de Heer Jezus allemaal. Maar separeren. Gelovigen, ongelovigen. Want gemeente, we kunnen ons vergissen. We kunnen wel een belofte naar ons toetrekken, maar geldt dat ook ons? Ben ik op weg naar die ware rust? Er is verschil tussen Israël en Israël. Dit hoofdstuk is toch duidelijk? Zelfs van Israël zegt de Heere, Psalm 95, ik heb gezworen dat ze niet in mijn rust zullen ingaan. En die mensen maar denken dat ze recht hebben op de belofte. De ongelovigen hebben geen recht op de belofte. Ja, maar mag die rust dan niet aan alle gepredikt worden, dominee? Predikt u die rust dan alleen maar voor Gods kinderen? Heeft het dan wel zin voor andere mensen om naar de kerk te komen? Zeker, zeker. Want wat zeggen wij in onze Dordtse leerregelen? Dat de belofte des evangelies, daar gaat het hier over, want die ware rust die ligt in Jezus, heb ik net gezegd. En mag dat nou alleen maar gepredikt worden aan Gods kinderen? Nee. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd worden. Met bevel van bekering en geloof. Dus dat mag ik vanmorgen doen. Die ware rustgemeente mag ik aan alle mensen die meeluisteren, die in de kerk zitten, wie u dan ook bent, verkondigen. Met bevel van bekering en geloof. Wat betekent dat? Dat betekent dat die ware rust alleen verkregen wordt in de weg van waarachtige bekering en geloof. Buiten waarachtige bekering moeten wij die ware rust natuurlijk niet op onszelf betrekken. Dat kan helemaal niet. En wat is bekering? Nou, daar heb ik het net in de tweede gedachte over gehad. Dat is de weg der bekering. De weg der bekering is niet zien dat je bekeerd bent, maar de weg der bekering is zien dat je onbekeerd bent. De Heer heeft het volk van Israël niet zo ineens overgezet in Kanaan. Hij heeft ze in de woestijn gebracht om daar een les te leren. In die 40 jaar moesten ze leren wie ze waren. In eigen oog voor God. En zo heeft de Heer ze in Kanaan gebracht. Het leek alsof ze allemaal Kanaan binnen zouden komen. Maar we weten dat de praktijk anders geweest is, gemeente. Waarom? Het woord der prediking was met het geloof niet gemengd. De ongelovigen zijn in de woestijn te nedergeslagen, 1 Korinthe 10. Dus we komen niet allemaal aan in de eeuwige rust. Het gaat er maar om wat het woord in uw leven doet. Dat tweesnijdende scherpe zwaard, of dat naar binnen is gegaan. En hoe is het nou met dat volk van God? Wat is een woestijnvolk? Kijk, iemand, jongens en meisjes, iemand die in Egypteland wil blijven, de wereld wil dienen en naar Kanaan wil gaan, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat niet. Naar Kanaan kun je alleen door de woestijn. Naar de hemel kun je alleen door de woestijn. Dus Gods kinderen zijn een woestijnvolk. En kijk maar naar het volk van Israël. Dat woestijnleven, dat is vol beproevingen. Dat is een voortdurende strijd tegen de vijanden. Dus dat volk van God, dat vreest zo vaak nooit in Kanaan aan te zullen komen. En ze hebben ook vermaningen nodig. Ze moeten ook aangespoord worden. Het is heel opvallend hoe vaak dat de apostel dat doet in de Hebreeënbrief. Laat ons dan. Dat zegt hij telkens. Dat hebben die mensen nodig. Laat ons dan vrezen. Dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Laat ons dan ons beijveren, het 11e vers. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, het 16e vers. Laat ons dan de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Hoort u hoe hij bezig is om dat volk, dat woestijnvolk, voortdurend op te scherpen, dat ze toch alsjeblieft niet in dezelfde zonde vallen als het volk van Israël vroeger. En juist Gods kinderen die zichzelf leren kennen, kunnen zo twijfelmoedig zijn. Maar de bedoeling van deze tekst is om hen te vertroosten. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Hij zegt in het 3e vers, wij die geloofd hebben, wij gaan in de rust. Dat is geen misschientje, maar dat is 100% zekerheid. Wij zullen in Kanaan aankomen. Jozua, Jezus, brengt zijn volk in Kanaan. Wij die geloofd hebben. Wat betekent dat? In de oorspronkelijke taal wordt de aoristusvorm gebruikt. En dat zit op één punt in het verleden. Wij die tot het geloof gekomen zijn. Hoe het nu is, ach, kan zo bestreden zijn, zo aangevochten. Maar er is toch een moment in uw leven geweest, Hebreeën, dat de zaligmaker zich aan uw hart openbaart of niet. Al is misschien lang geleden, is veel op afgekomen strijd, maar wij die geloofd hebben, wij gaan in de rust. Hoe moeilijk de reis ook en hoe zwaar de woestijn ook. Maar het is vast in Gods belofte. En dan gaat de apostel zelfs terug naar Gods besluit van eeuwigheid. Het ligt vast in Gods eed. Want God heeft aan de ene kant met de eden gezworen dat de ongelovigen niet in zijn rust zullen ingaan. Maar hij heeft evenzeer met den eden gezworen dat al de ware gelovigen, hoe bestreden en hoe moedeloos ook, zijn rust zullen genieten. Vast en zeker. Wij die geloofd hebben, wij gaan in de rust. Ik wil niet zeggen op dit moment, maar wij zijn op weg naar de rust. Wij komen aan in de rust. Want de woestijnreis wordt geleid door Jozua. En hij geeft getuigenis in het hart van zijn kinderen dat ze daaraan zullen komen. Maar niet de meelopers. En dat is aangrijpend. Hij begint er ook mee. Hij zegt, laat ons dan vrezen. Dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Woorden waar we vele jaren geleden wel eens over gepreekt hebben in uw middengemeente. Dat eerste vers. Laat ons dan vrezen een meeloper te zijn. Want dat is wat, velen waren meelopers, ongelovige meelopers. Ze zijn nooit aangekomen in Kanaan. De belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. Welke belofte? Nou, die belofte die nog altijd gepredikt mag worden met bevel van bekering en geloof. Nagelaten zijnde, wat is dat? Dat wil zeggen vijand te zijn van bekering. in Egypte willen blijven. Zeuren om de pompoenen van Egypte. Je hart in Egypte laten liggen, terwijl je toch mee wil reizen naar Canaan. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is ongeloof, gemeente. En Paulus zegt, dat is toch verschrikkelijk. Als het schijnt dat iemand achtergebleven is. Dat iemand in de woestijnreis neerzakt, omkeert, omkomt. Dat is toch verschrikkelijk. Al is het alleen maar dat het schijnt te gebeuren. Dat is nu ook zo, gemeente. Er zijn mensen die spreken de taal van het ongeloof. Ze missen de vruchten van de bekering. Ze schijnen achter te blijven. Dat is toch erg? Want het woord achtergebleven, dat staat zo in de Griekse taal. Dat betekent voor eens en voor altijd. Wie in de woestijn alleen achterblijft, nou die is hopeloos verloren. Die Gods volk kwijtraakt. Die is voor eeuwig verloren. En daarom, laat ons dan vrezen. Laten we daar bang voor zijn. Zoals die dwaze maagden die uiteindelijk eeuwig zijn achtergebleven. Omdat ze de olie des geestes missen. Die rust is nog te verkrijgen. En als je dan moet zeggen, ik kan me niet bekeren, dominee. Nou, laat dat dan uw nood mogen zijn. Eerder bekeer me toch. En als je dan moet zeggen, ik kan niet geloven, dominee. Nou, dat is maar goed ook, want dat geloof wat je wel kunt, dat is geen geloof. Maar de Heere kan dat geloof toch geven. Laten we dan in deze vakantietijd niet opgaan in de natuur. Je mag er wel van genieten. Je mag er de grote werken van je schepper wel in zien. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing ligt alleen in hem. Die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij, hierheen. Dat betekent eigenlijk herwaarts. Wij zeggen daarheen. Dat vakantieland, die bestemming. En de Heere zegt, hierheen, hierheen. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En waarin ligt die rust? In het dienen van de Heere. Want hij zegt, neem mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dus rust vinden dat we niet zeggen niks doen. Maar rust vinden dat wil zeggen zijn juk op ons nemen. En hem volgen, die grote meester, de woestijn in. En hij weet de elims. Hij geeft pauzes op zijn tijd. Maar dat is niet het eindstation. Zoals het Kanaan niet het eindstation was. Eindstation, dat is de Sabbatsrust die boven is. Het is hier het land. Daar rusten niet. Amen.